Nou, gezinsdienst vandaag. En gisteren kwam een berichtje van... we gaan misschien wel oefenen met de kinderen. Ik denk, oké, dan hebben we dus geen gezinsdienst. En later kwam het bericht van, nou, een paar kinderen zullen wel in de dienst zijn. Dus toen was het weer gezinsdienst ineens. Maar goed, hoe het ook zij, vraag me niet hoe ik erbij kom. Ja, mag u me wel vragen, ik kan het ook uitleggen straks. Maar het moet vandaag gaan over sport in de Bijbel. Nou zie ik heel veel grijze kopjes voor mijn neus. Maar dat wil niet zeggen dat er niet gesport wordt, hè? Wie sport er wel eens? Nog aardig wat mensen. Ook grijze kopjes, zie ik. En misschien zeg je van... preek over sport. Sport in de Bijbel. Staat er dan iets over sport in de Bijbel? Ja. Zelfs in het Oude Testament wordt er gesproken over sport. En Leon en Marlies, deze is niet speciaal voor jullie hoor. Leon en Marlies zijn echt fanatieke sporters. En... Dus je zou kunnen denken dat het dan speciaal voor jullie is, maar het moest zo zijn. En later realiseer ik me van, hey, 1 en 1 is misschien wel 2. Maar... Goed, maar zelfs in het Oude Testament, in het oudste stuk van de Bijbel, wordt gesproken over sport. Misschien moet ik hem hier... Oh, ja, daar is hij al. Job 25 vers 9. Dus in het boek Job wordt er al over gesproken. De dagen van mijn leven gaan sneller dan een hardloper. Ze vliegen voorbij zonder enige vreugde. Dat is dan weer minder natuurlijk. Maar, en misschien weten jullie dat ook wel in de oudheid. In die tijd hadden ze, ja dat weten jullie zeker, dat ze nog geen telefoon hadden. Geen telegraaf. Dus boodschappen moesten met signalen worden doorgegeven. Op het slagveld bijvoorbeeld, met vlaggen. Met postduiven, als het wat verder uit elkaar was, mensen elkaar niet konden zien. En dan konden die postduiven naar huis vliegen met het goede bericht of het slechte bericht. Of met boodschappers die heel lang en ver konden rennen. Dat noemden ze ook wel ijlbodes. En zo wordt daar ook over gesproken in andere vertalingen in Job. Dus hier wordt het vertaald met hardloper, andere vertalingen zeggen ijlbodes. Dus in het Oude Testament wordt er gesproken over sport. En die sporters die hielden ook wedstrijden, dat staat ook in het Oude Testament. Prediker 9 vers 11. En dan zegt Prediker, hè, wijs, dan zegt hij, opnieuw zag ik onder de zon dat niet de snellen de wedloop winnen, en ook niet de helden de strijd, ook dat niet de wijze brood hebben, en ook niet de verstandige rijkdom en evenmin de kennis gunst. Tijd en toeval overkomen hun immers allen. Prediker zegt, het zijn niet altijd de snelle jongens die winnen. Soms gebeuren er toevallig dingen waardoor anderen winnen. En zo is het ook met de strijd, zo is het ook met voldoende hebben met rijkdom. Soms grijpt het toeval in. En wat is toeval? Maar Prediker heeft het dus ook al over een wedloop en hij heeft het al over winnen. En in het nieuwere stuk van de Bijbel wordt ook over sporten gesproken in het Nieuwe Testament. Heel bekend is Hebreeën 12. Vanaf het eerste vers. En dan is Paulus aan het woord, dan zegt hij, nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, zou je misschien publiek in kunnen zien, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Nou, als je het gaat bestuderen, dan kun je even terugbladeren naar Hebreeën 11. En Paulus noemt daar heel veel mensen uit de Bijbel. beschreven in het Oude Testament, die allemaal met God leefden en die een heel groot geloof hadden, ook omdat God grote dingen in hun leven had gedaan. De menigte van geloofshelden, die ziet de gelovigen van deze tijd en moedigt hen aan. En het is alsof zij ons laten zien hoe je met leven met God kan zijn. En daarom moeten wij ook doorgaan met God. We moeten de wedstrijd voltooien, dat is afmaken. We moeten niet opgeven. En dat redden we als we blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij is de finish voor ons, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is niet de enige tekst in het Nieuwe Testament die gaat over een wedstrijd. Paulus die schrijft ook naar de gelovigen in Korinthe. En in 1 Korinthe 9... Deed ik dat op de... Ja, dat. Op de wedstrijdbaan doen alle hardlopers hun best om te winnen. En toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe uw best dan ook de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles. Een sportman voor een erekrans die verwelkt, maar een gelovige voor een erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg, zegt Paulus. Paulus deed dus kennelijk misschien ook wel aan sport. In elk geval aan sport in het Koninkrijk van God. En ik sta ook niet in de lucht te boksen. Het gaat zelfs over boksen. In het boek dan, hè. Nee, ik hard mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. Want anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. Dus allemaal termen uit de sport. Wedstrijdbaan, hardlopers, winnen, prijs, wedstrijd trainen, sportman, erekrans, lopen, boksen, disqualificeren. 10 stuks. En je ziet dat Paulus, net zoals Jezus, beelden gebruikt van het dagelijks leven om te vertellen hoe jij met God kunt leven. En ik hoorde net zo in de aanbiddingsdienst en tijdens het zingen hoorde ik de kinderen. En ik moest ineens aan Max Verstappen denken. Kennen jullie Max Verstappen? Wie kent Max Verstappen niet? Iedereen kent Max Verstappen. Maar misschien weten jullie ook dat hij als klein jochie al naar de kartbaan ging. En dat hij met karten heel veel prijzen heeft gewonnen. En met karten, in zo'n klein dingetje op 4 wielen, heel snel getraind heeft om een voertuig te beheersen. En zo is hij doorgegroeid naar de Formule 3, 2, 1. En hij is dus al begonnen als kleine jongen. En zijn vader ging met hem mee naar de kartbaan. Zijn vader heeft hem in alles begeleid. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar ik moest in één keer denken aan wat het Oude Testament ook zegt van prent het ze in. Prent het je kinderen in. En zoals Jos Verstappen met Max naar de kartbaan ging, ja, zo moeten wij onze kinderen meenemen naar de gemeente. Meenemen naar de kinderdiensten. Moeten we het er thuis over hebben. Moeten we het, waar je ook bent, erover hebben eigenlijk. Met je kinderen. Wij zeiden van de week tegen elkaar van onze kleinkinderen groeien op in een weer hele andere tijd dan onze kinderen. En wij zeiden van, eigenlijk zouden je kinderen voor hun 10e geworteld moeten zijn in Christus. Want er komt nu al op jonge leeftijd zoveel op hen af. Ze moeten dealen met kinderen die zeggen van, nou, ik weet nog niet of ik een jongetje of een meisje wil zijn. Er komt zoveel op ze af. En als ze geworteld zijn in Christus, dan is dat hun identiteit. En dan beschermt hen dat ook. En misschien zou Paulus dus in onze tijd wel het voorbeeld van Max Verstappen hebben gebruikt. Zoals Max vroeger naar de kartbaan ging, neem zo je kinderen mee naar de gemeente. En train ze in het liefhebben van Christus. En in de regels van de wedstrijd met Jezus. Voor een gelovige is het leven net een wedstrijd. En net als een sporter moet je trainen, zorgen dat je sterk bent om het vol te houden. En dan zegt de Bijbel, blijf daarin dicht bij Jezus. Hou je oog gericht op Jezus. Hij is je coach en hij is je trainingsprogramma tegelijk. Want anders loop je maar in het wilde weg of anders sla je maar wat in de lucht. Blijf kijken naar Jezus. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 5. Daar is hij al. Ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dat is best een heftige tekst eigenlijk. Als je hem ook leest in het verband, dan gaat het er ook over dat Timotheus, blijf vooral doen wat je doet en blijf in Christus. Als je de wedloop loopt, als je in je leven met God wandelt, dan moet je wel ook de regels van God blijven volgen. Want anders krijg je geen krans. En vroeger was er zo'n kinderliedje dat ging van hou je aan de regels, anders maak je brokken. En ik moet er nog regelmatig aan denken, Gerdo, hou je aan de regels, anders maak je brokken. Nou zou je kunnen denken dat je heel hard je best moet doen om gered te worden. Want dat is dan de beloning van God. Je redding op zich is echter niet de wedstrijd. Dus je redding op zich is niet de wedstrijd. Behouden zijn, eeuwig leven ontvangen, niet verloren gaan, naar de hemel gaan. Dat zijn allemaal van die termen die we gebruiken. Beschrijvingen van wat er gebeurt als je doodgaat. Mag hem één klikje geven? Paulus legt dat zelf ook nog eens uit in 2 Timotheus 4. Hij zegt, ik zeg dit omdat mijn tijd bijna voorbij is. Ik zal voor God geofferd worden en binnenkort sterven. Dus hij voorziet zijn heengaan. En dan zegt hij, in de hemel wacht mij een krans die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Dus de wedstrijd waar wij het nu telkens over hebben, dat gaat over ons leven hier op aarde. Paulus zet drie dingetjes op een rij, zelfde betekenis, de goede strijd strijden, de wedloop lopen en het geloof behouden. Dus de wedstrijd, de goede strijd strijden en de wedloop lopen is dus het geloof behouden. En dat is hier op aarde. En dat geloof, dat is je geloof in Jezus Christus, die zijn leven gaf voor jou, om jou terug te brengen bij God, om jou het leven te geven met God. En als je dat geloof niet behoudt, als je niet blijft geloven in God, als je niet in de wedstrijd blijft, als je de goede strijd niet blijft strijden, dan wacht ook de krans in de hemel niet op jou. Uit de wedstrijd stappen is je afkeren van God. Uit de wedstrijd gaan is de spelregels niet in acht nemen. Zoals Paulus dat ook tegen Timotheus zegt. Blijf kijken naar Jezus die jou de weg wijst. Paulus zegt in Romeinen 9 nog iets over hardloop voor God. Je wordt niet gered door hardloop. Je wordt gered door de genade van God. Dit staat in Romeinen 9 en de context gaat erover van wie hoort er nou bij God? En dan in het 14e vers staat, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. God is rechtvaardig. Want hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God die zich ontfermt. Dus of je gered wordt, zit hem niet in jouw daden, zit hem niet in jouw hardlopen, maar zit hem in de genade van God. Het zit hem in de ontferming van God. En je hoort bij God als hij zich over jou ontfermt. Je hoort bij God als je het offer van Jezus ziet en aanneemt en als je gelooft dat dat offer jouw vergeving, vrede, rust en genade geeft. Dus niet het hardlopen in het leven brengt je bij God, maar het offer van Jezus. En als je dat geloof vasthoudt, de goede strijd strijdt en zo de wedloop van het leven loopt, dan wacht er een krans in de hemel op je. Nog één dingetje over sport. Hebben wij het ook over gehad met Leon en Marlies, toevallig. 1 Timotheüs 4 vanaf het 8e vers. Ik moet er altijd wel om lachen. Lichaamsoefening is niet zo nuttig. Maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig. Het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. Dit is de waarheid die iedereen zou moeten aannemen. Nou, sommige mensen zeggen dat het niet bijbels is om te sporten. Dat zou je op basis van deze tekst kunnen zeggen, of niet? Lichaamsoefening is niet zo nuttig. Maar tegelijk ben je een tempel van de Heilige Geest. Je lijf is een tempel van de Heilige Geest. Bewegen is belangrijk. Gezond eten is belangrijk. Dus dat kun je niet volhouden. Het is wel handig als je niet van sporten houdt, om de Bijbel er dan bij te halen. Maar het verband waarin dit wordt gezegd is dat mensen allerlei dingen verzinnen en toevoegen aan godsdienst. Dus bijvoorbeeld als iemand zou zeggen van je moet eerst een serie lichaamsoefeningen doen voordat je gaat bidden, dan is je gebedsleven beter. Dat staat niet in de Bijbel. En dat is zo'n voorbeeldje van waar het hier over gaat. Je moet geen dingen toevoegen aan de godsdienst. Ook geen dingen die met je lijf te maken hebben. Sommige mensen geloven dat yoga je rustig maakt en dat dat vrede in je denken geeft. Nou, ik denk dat dat ook zo'n toevoeging is. Zelf geloof ik dat yoga uit een andere bron komt dan de bron van levend water. En ik wil niet drinken uit een andere bron dan die van het levend water. Zijn lichaamsoefeningen dan niet goed voor je? Ja, natuurlijk zijn lichaamsoefeningen wel goed voor je. Alleen let op uit welke bron je put. Maar de kern is hier de oefening van de geest. Dat is nuttig. In de herziene statenvertaling staat er, want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Wees met godsvrucht bezig. Oefen je geest, oefen je denken met de dingen van God. Dat is deel van de wedstrijd. Dat is onderdeel van de goede strijd strijden, de wedloop lopen en het geloof behouden. Want daar heb je hier en nu iets aan, maar straks in de toekomst, in de eeuwigheid ook. En daar sluit ik mee af. Amen.